Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De lente is nog nauwelijks begonnen, maar sommige mensen met hooikoorts hadden met kerst al klachten. De snotneuzen en tranende ogen zijn namelijk niet alleen een probleem van het voorjaar. 'S Winters zijn het de bomen en later in het jaar beginnen de grassen te bloeien. Het ongemak dat het met zich meebrengt, wordt nog wel eens onderschat. Wat doet hooikoorts met je lichaam en wat kun je er tegen doen? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit in de studio met wetenschapsredacteuren Martine Kamsma en Sander Voormolen. Welkom.
Hallo. Hoi.
En een van jullie is ook ervaringsdeskundige.
Ja, dat ben ik. Ja,
je lacht er nog bij, maar ja. heb jij er nu al last van of ben jij een grasser?
Al gehad, want je zei net tijdens de kerst hadden mensen al last. Nou, ik was daar één van. Mm-hmm. En ik weet ook wel hoe dat komt. Bij mij in de straat staan allemaal zwarte elzen. En rond de jaarwisseling waren de auto's helemaal geel van het stuifmeel van de bomen die daar stonden te stuiven. En daar heb ik dus last van.
En last, hoe uitziet dat dan bij jou?
Niezen, loopneus en een beetje benauwd.
Is dat eigenlijk bij iedereen met hooikoorts hetzelfde, dat iedereen een loopneus heeft? Of zijn er nog verschillende varianten?
Nou ja, je hebt uiteenlopende klachten. Jij noemt er al een paar. Sommige mensen, vooral mensen met astmatische allergieën, die worden ook benauwd of een beetje piepende adem. Je kunt er ongelooflijk moe van worden. Die voelt je echt belabberd.
Enorme prikogen krijg ik ook.
Prikogen. Ja. Maar, en artsen spreken ook wel van lopers en blokkers.
Kan ik me wat bij de loopneuzen en de dichte neuzen.
Ja, je hebt mensen bij wie alles waterig en tranerig en snotterig wordt. En je hebt mensen bij wie alles dicht komt te zitten en...
Ik ben dus een loper, denk ik. Ja.
En ben je ook altijd een loper geweest? Of ik bedoel, heb jij al van kinds af aan dan hooikoorts?
Volgens mij, toen ik echt kind was, had ik er niet zoveel last van. Maar op een gegeven moment na de puberteit is dat wel begonnen, ja.
Ja. Het is bij kinderen ook, echt jonge kinderen kunnen het ook hebben. Maar dan ben je er nog niet zo op bedacht, omdat kinderen de meest uiteenlopende... oorzaken van loopneuzen en snotneuzen.
Elk kind heeft waarschijnlijk wel...
Ja, dus in die tijd waarin het afweersysteem wordt opgebouwd, dan denk je nog niet meteen aan hooikoorts misschien.
Ja, want Sander, jij zegt het net al, de elzen bij jou in de straat, de boompollen. Maar tegelijkertijd noemen we het nog altijd hooikoorts, dus gedroogd graskoorts. Waar komt het woord vandaan?
Nou ja, je mensen benoemen wat ze zien. Dus in de periode dat er gehooid werd, vroeger, nog steeds, hebben ook veel mensen last van hooikoorts. Want dan komen die graspollen allemaal, van bloeiend gras althans.
En dat zo in de zomer, toch?
Ja. Vanaf het voorjaar.
Ja. Je ziet ook van al die pluisjes door de lucht waaien soms.
Ja, je ziet pluizen, je ziet fluitenkruid. Dus wat je ziet, dat benoem je. Dus hooikoorts. Ja. En het klopt wel, het grootste deel van de mensen heeft ook echt last in die periode. Want graspollen zorgen ook voor de meeste, gras is overal. En graspollen zijn behoorlijk allergeen dan veel andere soorten pollen. Maar En daardoor zijn we het zo gaan noemen, maar...
Ja, dat graspollenseizoen, dat duurt extra lang. Want als het een is uitgebloeid, dan volgt de ander alweer. En zo gaat dat een hele tijd door. Dus eigenlijk de hele zomer lang.
Ja, en als het een lange warme zomer is, dan blijven die grassen maar komen.
Ja,
ja, wat je ziet benoem je. Maar aan de andere kant, de stuifmeelkorrels zelf, die zijn onzichtbaar met het blote oog. Die zijn...
Ja, die zijn microscopisch
De echte
klein.
Boosdoeners, ja. Die zien we dan weer niet.
Dat, nee.
Nee, behalve als ze dus allemaal samenkomen op het dak
van
een auto.
Ja, oké. Is hooikoorts dan eigenlijk ook de wetenschappelijke naam? Hebben artsen het onderling ook over hooikoorts?
Nee, als je gaat googlen moet je op allergische rhinitis zoeken. Dan krijg je de wetenschappelijke literatuur. En of hoge luchtweginfecties hoor je ook wel. En
ja, rhinitis is dus eigenlijk ontsteking van het neusslijmvlies.
Ja, en dan allergische rhinitis is dus ontsteking veroorzaakt door allergenen. En die pollen, dat zijn de allergenen. Ja. Die bevatten die allergenen.
Ja, dus je bent eigenlijk gewoon allergisch voor stuifmeel dan.
Ja,
Ik wil ook zo meteen nog alles over die pollen horen, maar allereerst ben ik toch ook wel benieuwd wat het met ons doet. En met ons zeg ik even, ja, Sander, jij bent de enige gedupeerde in de studio. Maar...
Statistisch klopt het, want Sander is hier 1 op de 3.
Ja.
En ja, de schattingen lopen een beetje uiteen, maar omdat de meeste mensen natuurlijk helemaal niet zich melden ergens bij een huisarts of een specialist, dus... De tellingen zijn heel moeilijk te doen, maar in Nederland lopen de schattingen uiteen van zeg 20% tot ongeveer een derde van de Nederlanders die last heeft van hooikoorts.
Toch wel veel.
Heel veel. Dus je kunt het bijna een volksziekte noemen, maar we zien het eerder als een ongemak dan als een aandoening.
Ja.
En artsen vinden dat, of met name allergologen, ik sprak een allergoloog in Groningen... Hanneke Oude Elbrink, die maakt zich daar best wel druk over. Want die zegt, het is een enorm last ook voor de bevolking. Je voelt je echt rot. En als een derde van de werkende Nederlanders zich half ziek voelt, dan gaat de arbeidsproductiviteit...
Daar heb ik ook wel eens over geschreven, inderdaad. In 2018 had ik een stuk daarover. En daar was uitgerekend dat het wel 3 miljard euro per jaar kost aan verloren... werktijd eigenlijk.
Ja, deels gezondheidskosten of medicijnen en dergelijke. Maar ook arbeidsproductiviteit.
Precies. En volgens mij driekwart van die kosten. Dat wil dan niet zeggen dat je thuis blijft, maar dat je gewoon minder productief bent.
Ja, als je zo'n grieperig gevoel hebt. Ja, want goed, dat is wat het doet met de economie. Met je lichaam. Je hebt al wel een beetje genoemd wat de symptomen zijn dan. En niezen en die tranende ogen. Maar wat gebeurt er precies binnenin als die stuifmeelkorrels, als je die inademt?
Ja, dat gaat natuurlijk over je immuunsysteem. Dat gaat eigenlijk in een soort overdreven modus reageren op die stuifmeelkorrels. Die eigenlijk onbedreigende indringer zijn. Maar het immuunsysteem reageert daar toch op met bepaalde antistoffen. Die heten IgE-antistoffen. En die antistoffen die verdwijnen normaal heel snel. Maar bij hooikoortspatiënten blijven ze dus aan bepaalde immuuncellen zitten. En dat zijn de mestcellen. Die liggen in je slijmvliezen. En die barsten dan open als ze in contact komen met zo'n stuifmeelkorrel. En dan... komt er histamine vrij, onder andere. En dat veroorzaakt dus een soort ontstekingsreactie waar allerlei andere immuuncellen op afkomen.
Maar je lichaam probeert je eigenlijk te helpen. Zeg.
Ja,
die denkt, er is een indringer in het lichaam.
Ja.
We moeten actief worden, maar vervolgens wordt het een beetje overactief. Of?
Ja, precies. Histamine is dus een alarmstof die dus andere immuuncellen aantrekt. Dus histamine is een signaal om te zeggen van, hier is iets aan de hand, hier moeten we met z'n allen naartoe.
Ja, en bij mensen zonder hooikoorts, die ademen dat wel in, maar dan blijft, die hebben wel histamine, maar...
Ja, precies.
Die doet verder niks, nee.
Het is dus eigenlijk de verkeerde prikkel waar je immuunsysteem op reageert.
Ja, en al dat snot, dat is dan bedoeld om de indringer weer af te voeren?
Ja, precies.
En... hoe zou dit, je zou kunnen denken vanuit de loop van de evolutie, leren de lichamen wel aan van dit is een wat overdreven reactie. Maar zijn er verklaringen waarom er hooikoorts is en waarom er nog altijd hooikoorts is?
Ja,
en waarom er meer hooikoorts is?
Ja, Ja, dat is evolutionair verklaren biologen het als dat het eigenlijk een soort afweersysteem is tegen wormen. Wormen zijn zo groot dat het immuunsysteem ze niet zelf kan opruimen. Want dat zijn gewoon eigenlijk zichtbare grote dingen in je lichaam.
Die je niet in je neus wil hebben.
Bacteriën en virussen kan gewoon opgeruimd worden door een witte bloedcel die het opeet of de cel dood die geïnfecteerd is. Maar bij een worm kan dat niet. Dus is er een ander systeem. En dat is volgens de deskundigen het systeem dat nu geprikkeld wordt bij hooikoorts.
Dus het is eigenlijk de schuld van de wormen, maar die zijn weg. En,
De wormen zijn weg, maar de reactie hebben we nog.
Ja. Ja. Nou ja, en het is in de laatste decennia is het in Nederland ook toegenomen, of wereldwijd. Dat is ook interessant, hè? Wereldwijd verschilt het heel erg hoe en wanneer het is toegenomen.
Ja.
Maar want in Nederland, in westerse geïndustrialiseerde landen, is de toename al iets afgevlakt. Dus de groei is niet meer zo sterk. Maar doordat mensen meer in steden zijn gaan wonen en minder in aanraking komen met gezonde bacteriën op jonge leeftijd, bij boerderijen bijvoorbeeld, en gewoon op het platteland, door buiten te zijn, krijgt het afweersysteem bij kinderen minder kans zich goed te ontwikkelen. Dus als je, en er zijn ook wel artsen die zeggen, het heeft ook met voeding te maken, die is sterieler geworden. We eten minder gefermenteerde producten, we eten minder producten met een brede micro.
Dus je komt minder met microben in aanraking.
Ja, en daardoor kan je afweersysteem zich niet de goede kant op ontwikkelen. Nee. En als dan die pollen komen, dan slaat het meteen door naar de andere kant.
Dat doet me denken aan, we hebben een keer een podcast gemaakt ook over de hygiënehypothese.
Ja, nou ja, die, dat is
een vieze knuffelaap. Ja. En dat is dus eigenlijk de theorie erachter waarom het nu in opkomst is.
Ja. En
je zegt net
en
ook,
daarbij, kijk, we hebben ook veel te maken met luchtvervuiling. Door autoverkeer, fabrieken enzovoort. En daardoor zie je dus nu in landen zoals China, waarin de verstedelijking en de industrialisering nog heel erg hard gaat. Veel sneller, hier is dat natuurlijk al veel langer eerder begonnen. Dat juist in die zich snel ontwikkelende landen de toename nog heel sterk is. Dus daar was het 20 jaar geleden nog maar een paar procent. En dat gaat nu heel snel heel erg omhoog.
En ook de klimaatverandering speelt een rol.
Dat het langere bloeiseizoenen zijn.
Maar dat zijn dus, dat is de externe kant. Hè? Ja. Dus enerzijds zijn mensen dus hebben minder goede afweer tegen die stoffen. En anderzijds is het seizoen veel langer geworden.
Ja.
Want de bomen beginnen eerder te bloeien.
Ja, dat merk ik dus ook.
Dat merk jij ook. Ja. Dus met kerst stonden de elzen, bloeiden de elzen al. Ja. Dat zie je niet, maar die verspreiden dan hun stuifmeel. De grassen hebben een hele lange zomer gekregen en die wisselen elkaar af, die volgen elkaar op. Dus dat duurt tot het einde van de zomer. En dan heb je nog nieuwkomers, zoals ambrosia, een plant die hier vroeger onkruid eigenlijk.
Een soort grasachtige.
Een exoot.
Ja, ze groeien vooral in bermen en dat soort plekken.
Ja, daar hebben we een keer, toen we het over de plaagzomer hadden een paar jaar geleden, was dat echt een
plaag. Ja, wordt ook als een plaag gezien, wordt als onkruid gezien dat je moet bestrijden. Ook omdat die zo ongelooflijk allergeen is en tot oktober ongeveer stuifmeel verspreidt.
Ja, en dan zit je alweer bijna in de kerstperiode. Dus
ja,
dan
dus
heb je,
vroeger had je misschien 7 maanden of zo last. En nu heb je nog maar 2 maanden vrij van hooikoorts.
Ja. Maar niet iedereen is toch voor elke variant, zeg maar. Je hebt mensen die wel op de grassen aanslaan, maar nog niet op de bomen bijvoorbeeld.
Nee, gelukkig heb ik geen last van die graspollen.
Oh ja, dus voor jou is het alweer bijna voorbij, zullen we maar zeggen.
Terwijl de grassen leveren de meeste klachten op bij de meeste mensen.
Oh, ja.
Dat, en de bomen minder. Maar je kan, heel vaak heb je een combinatie van beide. En heel vaak heb je dan ook nog, als je toch al allergisch bent voor stuifmeel, ben je vaak ook nog allergisch voor
huisstof.
Ja. Oh ja, de huisstofmeid. Dat gaat hand in hand. Maar dat heeft dan ook weer met die overgevoelige afweer te maken.
Ja.
En misschien het tekort aan microben in de vroege jeugd. Of?
Dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat als je neus eenmaal geprikkeld is, dat je dan van een heleboel dingen last krijgt.
Ja, dan gaan we weer. Ja.
Ja, zoals er ook een wisselwerking met astma is. Hè? Mensen met astma hebben vaker hooikoorts. En hooikoorts kan ook astmatische klachten weer verergeren.
Ja,
ja, dan ben je al benauwd. En dan, ja.
En dan is er nog een verklaring die zegt dat kinderen die op jonge leeftijd luchtweginfecties hebben gehad, RS-virus kun je bijvoorbeeld aan denken, dat die ook een hoger risico hebben om op latere leeftijd hooikoorts te krijgen.
En Martine, jij noemde net terloops ook al iets over voedsel dat steeds sterieler is geworden. Daardoor denk ik dan ook weer aan voedselallergie. Is dat nog iets wat vaak samenkomt met hooikoorten?
Ja, je hebt gekke kruisreacties. Een voorbeeld is de appel en de berk. Dus de moleculen die in appel zitten lijken zo op de moleculen in het stuifmeel van berken dat het lichaam ze niet kan onderscheiden. En zo heb je heel veel groente- en fruitsoorten die een kruisreactie hebben met gras- en bomenpollenallergie. Waardoor je door een appel te eten ook die allergische reactie kan eten.
Bizar. Ja, dus dan heb je eigenlijk dezelfde verschijnselen, maar dan gewoon doordat je...
Ja, het is gewoon een vergissing van het immuunsysteem.
Dubbele vergissing dus eigenlijk.
Ja.
Dus je gaat al reageren op de stuifmeel en dan ook nog op de appel.
Maar ja. Jij dat ook?
Gelukkig heb ik
alles met de beste bedoelingen.
Ja.
En stel nou, dan zat ik nog even te denken dat wij Sander nu naar China zouden sturen, hè? Waar allemaal andere boomsoorten groeien. Ligt het dan in de lijn der verwachting dat hij daar ook op reageert of niet?
Nou ja, het grappige is, ze zeggen dan Spanjaarden hebben vooral olijfboomallergie.
Ja.
Of Nederlanders hebben vooral berkenallergie. Ja, dat is omdat dat hier de vegetatie is.
Nou, ik heb mijn bloed wel eens laten onderzoeken en daar bleek dus uit dat ik inderdaad olijfbomenallergie had. Nou, die hebben we wel eentje van in de tuin.
In de tuin,
maar, die staat zelden in bloei. Maar dat kan het niet zijn natuurlijk.
Dus het is niet zo dat je dat bepaalde allergieën in gebonden zijn aan een bevolking. Maar het heeft natuurlijk met de vegetatie te maken. Met de bomen of de grassen in jouw omgeving zorgen voor die reactie.
Ja.
En niet jouw gevoeligheid speciaal voor olijven of voor berken.
Nee. En olijvenvruchten vind ik trouwens wel heel lekker om te eten.
Oh ja, en daar heb je dan ook geen last van. Nee, gelukkig.
Nee.
We hebben het nu over van de omgevingsfactoren. Maar is er ook iets van erfelijkheid? Is er iets bekend over de erfelijkheid van hooikoorts?
Nou ja, het komt wel in mijn familie een beetje voor. Maar heel wisselend. De een wel, de ander niet. Dus,
aanleg speelt wel kan een rol spelen, heb ik begrepen.
Ja.
Maar het moet wel getriggerd worden. Dus het gaat zich pas openbaren als je ook werkelijk blootgesteld wordt. En het wisselt inderdaad. Ik heb ook één kind met hooikoorts en de rest van de familie heeft nergens last van.
Ik wil ook eventjes heel graag naar de pollen zelf. Of ik zeg
jouw hobby natuurlijk.
Ja, ik heb dus tijdens mijn studie aardwetenschappen heb ik heel lang naar fossiel stuifmeel moeten kijken. Want dat is ook nog iets interessants aan al die stuifmeelkorrels, dat ze super lang bewaard blijven. En je kunt dus daarmee de vegetatie van het verleden eigenlijk onderzoeken.
En het klimaat.
En daardoor
natuurlijk
weer het klimaat van het verleden. Omdat je een beetje weet van nou, als dat en dat er bloeide, dan moet het ongeveer zo en zo warm zijn geweest. En wat ik zo leuk vond van onder dat microscoop kijken, is dat ze allemaal zo mooi zijn. En ik heb hier even wat plaatjes mee. En ondertussen moet ik nog even een soort fout rechtzetten. Mijn docenten hamerden er altijd op dat ik het pollen zei. Want ze zei, dat is een raar woord. Dat is eigenlijk een soort meervoud, maar enkelfout.
Net als meel en melk.
Ja,
maar ja, hoe vaak zie je nou één pollen? Alleen onder
dus
de microscoop.
Eigenlijk zou je zeggen het pollen en de pollenkorrels. Maar we doen het even in deze podcast voor het gemak allemaal door elkaar. Dus sorry, oud-docenten, als jullie luisteren. Ik weet nog hoe het moet, maar
laten we het op stuifmeelkorrels
houden. Precies in de wind, ja. Want over wind gesproken, hier hebben we allemaal pollen. Ik weet niet of jullie ze goed zien. Verschillende plaatjes.
Ja.
Ze zijn prachtig.
En er zit bijvoorbeeld een soort Mickey Mouse-vormige stuifmeelkorrel tussen. Dat is van de Den. Dat is gelukkig niet zo'n dat is geen hooikoorts veroorzaker. Maar die wordt wel ook echt door de wind.
De hazel wel. Dat is ook een soort dierenkopje.
Even kijken. Oh ja. Ja, want we hebben het nu dus over stuifmeelkorrels. Planten kunnen worden bestoven door insecten, maar ook door stuifmeel dat met de wind wordt meegevoerd. En het zijn vooral de windbestuivende soorten die hooikoortsklachten veroorzaken.
Ja, zeker.
Ja,
want die scheiden dat ook in massa hoeveelheden uit natuurlijk.
Ja.
Ja, want dat is natuurlijk gewoon puur een voortplantingsverhaal. Want als het niet wordt opgehaald door insecten, dan moet je gewoon enorm veel produceren. En wat jij al zei, God zegene de greep. Zoveel mogelijk verspreiden.
En dan hopen dat het ergens landt. Ja. Maar ja, dan landt het vervolgens in Sanders lijf. Daar hebben die bomen dan ook weer niks aan.
Een doodlopend spoor. Ja.
Maar nog even naar die plaatjes. Hè? Want als ik het zo zie... Jullie noemden net ook al even die ambrosia. Dat is een soort stekelig bolletje, ziet het eruit. En dan even kijken, de hazelaar, wat je zei, een soort dierenkopje, een beetje driehoekig. En dan heb je nog de els, die is wat meer vijfhoekig, lijkt het.
Ja.
En wat hadden we hier nou ook weer nog
over zeggen? Je vraagt je eigenlijk af waarom ze allemaal van die verschillende vormen hebben. Hè? Ze hebben maar één doel, en dat is natuurlijk de bevruchting bewerkstelligen. Maar waarom moet het nou allemaal er anders uitzien?
Ja, nou ja, stel dat je als den op een hazelaar landt of zo, dan krijg je allemaal hele rare kruisingen.
Precies,
dus ik denk dat de ontvangende plant moet wel het stuifmeel herkennen als, deze korrel wil ik op me hebben. En ze zijn dus allemaal echt super klein, hè?
Dan
hebben we het over fracties van millimeters.
Ja. 0,025 millimeter of zo gemiddeld.
Ja, maar dat moet natuurlijk ook, want ze moeten zo licht zijn dat ze door de wind worden meegenomen.
Honderden kilometers soms.
Precies. Ja. Ja.
En wat ik me nou afvraag, want je hebt toch vaak, er zijn dus allemaal pollenweerberichten, maar ook pollentellingen, hè, dat mensen zeggen van, nu zijn die en die soort hebben we in de lucht. Hoe weten we dat eigenlijk?
Nou ja, dat is grappig, het is heel goed geregeld in Nederland. We hebben op twee plekken bij ziekenhuizen, hebben ze pollenmeetstations opgericht. Die staan er ook al 40 jaar. In Leiden heb je bijvoorbeeld op het dak van het LUMC, staat er eentje. Dat is een soort, soort stofzuiger, die door een hele smalle opening de lucht opzuigt. En elke dag komt er een ander plakbandje voor het of achter die opening. Die vangt de pollen op met een beetje vaseline zitten op. En één keer in de week halen ze dat rolletje eraf. En dan leggen ze dat echt nog onder de microscoop. Dat gebeurt allemaal nog handmatig. En dan tellen ze gewoon letterlijk de pollen. Dus de ene week zijn het er nog 20 en een week daarna kunnen het er zomaar 400 zijn.
Ja.
En dat kan dan ook natuurlijk verschillen in Helmond of in Leiden. Want in Helmond begint het bloeiseizoen vaak wat eerder. Dus eigenlijk als in Helmond de els voor het eerst wordt geteld, dan weet je dat die de week daarna of misschien twee weken daarna in Leiden ook wel gevonden.
Ja, maar dat is eigenlijk nog twee plekken is best wel weinig dan.
Ja, en wat Letty de Weger, dat is de pollenspecialist in Leiden, ook vertelde. Zij was best wel onder de indruk van nieuwe apparaatjes, samplers die eigenlijk veel makkelijker die pollen uit de lucht kunnen meten en halen. En die zijn nu nog niet op de markt. Maar je kunt je voorstellen als
volle automatisch dan.
Ja, ik weet niet precies hoe ze werken, maar als dat breder inzetbaar wordt, dan zou dat voor hooikoortspatiënten natuurlijk heel fijn zijn. Want het kan echt enorm uitmaken of je op Vlieland zit of op de Veluwe. En dan kan je op veel meer plekken. En
echt per dag in plaats van dat je nu eens in de week die plakbandjes gaat bekijken.
Je hoopt natuurlijk dat in de toekomst een keer je telefoon alleen maar even uit het raam hoeft te houden om te weten.
Je kunt wel wat vaseline op je scherm smeren.
Dat hooikoortsweerbericht kun je al op je telefoon zien. Maar alleen niet welke pollen erbij horen natuurlijk. Maar wel hoeveel er te zijn.
Ja.
Want dat kunnen ze aardig voorspellen aan de hand van de weersverwachting en het bloeiseizoen.
Ja.
Ja.
Dus dat, als je echt last bent en je verdiep je erin, dan kun je er best wel wat over vinden. Alleen het probleem is dat de meeste mensen eigenlijk helemaal niet zo goed weten voor welke pollen ze nou allergisch zijn en in welke periode. Ja. Dus.
Dat moet je echt door schade en schande ontdekken. En het kan dus ook dat het gedurende je leven nog toeneemt, zeg je. Is het ook op latere leeftijd nog? Dat je...
Nou, dat is wel grappig. Er is een studie geweest bij studenten in Amerika. Dat is al een vrij oude studie hoor, dus uit 1998. Maar het mooie is, ze hebben dus die 700 studenten, hebben ze dus 23 jaar lang gevolgd en gekeken. Van in het begin van die 738 studenten hadden 175 studenten hadden hooikoorts. En in die 23 jaar zijn er nog 131 bijgekomen. die ook allemaal hooikoorts klachten kregen.
Die dus pas na hun studietijd daar last van hadden.
Maar het goede nieuws is dat bij de meeste werden de klachten minder. Bij ongeveer ruim de helft rapporteert dat hun klachten verminderd zijn in die 23 jaar.
Ja, want instinctief, hè, waar we het net over hadden, over steriele leefomgeving en zo, zou ik denken van ja, naarmate je ouder wordt ben je ook meer met pollen in aanraking gekomen.
Ja, maar het heeft denk ik ook met de veroudering van je immuunsysteem te maken.
Dat is dus, minder scherp
ja,
dan.
Precies, oh, ja, precies. In vroege levensjaren staat het wat scherper afgesteld dan later.
Dus, ja, dus ja. Je hoort wel dat het bij veel mensen na hun 50ste ongeveer een beetje begint af te nemen.
Ja, ja, want jullie zeggen dus eigenlijk, hè, naarmate je ouder wordt, dan dat die overreactie van het immuunsysteem, waardoor hooikoorts eigenlijk ontstaat, die verdwijnt dan.
Ja
het wordt iets minder. Ja.
En dat brengt me ook eigenlijk bij de volgende vraag, want we hebben het er nu over gehad, hoe kom je aan hooikoorts? Maar natuurlijk ook belangrijk, hoe kom je er eventueel weer vanaf? Of hoe zorg je er in ieder geval voor dat de klachten verminderen?
Ja.
Nou ja, kijk, het begint er al mee dat, wat we net al zeiden, dat heel veel mensen eigenlijk niet zo goed beeld hebben zelf van hun eigen klachten, wanneer ze komen, waardoor ze veroorzaakt worden. Dus, meestal ga je er niet mee naar de huisarts, dus je gaat naar de drogist en je haalt een antihistamine. Dus dat is het middeltje dat eigenlijk die werking van histamine tegengaat. En dat kan helpen, maar niet voor iedereen. Nou, dan ga je vervolgens naar een huisarts misschien en die zegt, nou, probeer eens corticosteroïden. Die vermindert ook de ontstekingsreactie. Dus dat zou dan ook iets moeten kunnen helpen. Nadeel daarvan is dat je er eigenlijk mee moet beginnen voordat die pollen komen. Dus en dat is voor mensen natuurlijk, benieuwd wanneer jij begint met...
Ja, pas als ik klachten heb natuurlijk.
Dus te laat. Want ze
beginnen niet meteen met werken.
Nee, die beginnen pas optimaal te werken. Dat verschilt per persoon maar na 1, 2, 3 weken. Dus dan moet je eigenlijk al op tijd mee beginnen.
Ja.
Nou, dus als dat ook niet zo goed aanslaat, zegt een arts, dan kunnen we een soort combinatie van beide doen. En dan heb je nog daarna nog één stap eigenlijk. En dat is immunotherapie. Maar dan kom je bij een allergoloog in een ziekenhuis of bij een KNO-arts. En die begint eigenlijk waarschijnlijk weer van voren af aan. Want die zegt, ga nou eens eerst in een dagboekje bijhouden. Wanneer heb je last? En dan kunnen we zien, wat zit er dan in de lucht? Dan weten we of het pollen van bomen of grassen zijn. Of misschien nog iets specifieker zelfs van welke.
Ja, en dat bloedonderzoek natuurlijk. Daar kun je ook wel iets aan aflezen. Maar ook niet heel precies.
Dan gaan ze vaak weer opnieuw beginnen met die combinatie van histamine en corticosteroïden. Heel vaak zijn mensen dan al geholpen, omdat ze gewoon veel beter weten op welk moment ze wat in moeten zetten.
Ja, want je zou inderdaad dan denken van, elk jaar begint het, weet ik veel, begin maart.
December dus. Hè?
Oh, ja, nee, ja. Voor andere mensen weer dan. Sommige mensen hebben er pas later last van. Maar ja, daarbij denk ik dan wel weer van, jullie zeiden ook van, door klimaatverandering begint het bloeiseizoen eerder. Daar zou je dan ook weer rekening mee moeten houden.
Nou, wat Hanneke Oude Elberink ook zei, die zei, het seizoen duurt nu zo lang en er zijn zoveel mensen die klachten hebben en we zien het nog steeds als een soort klein ongemak. Zij zegt, mensen moeten gewoon naar de dokter en de dokter moet veel sneller of doorverwijzen of in elk geval een goede behandeling starten. En zij doen in Groningen ook die immunotherapie, waarmee ze mensen echt bijna definitief... soms definitief of voor langere periode van hun allergie af kunnen helpen.
Ja, maar je wil eigenlijk natuurlijk dat het helemaal geneest. Die medicijnen, de corticosteroïden, antihistaminica, is een beetje pappen en nat houden.
Dus aan mensen die... zij zegt ook, je hoeft niet eens heel ernstige klachten te hebben, maar als je er gewoon last van hebt, en heel veel mensen hebben er last van, dan kun je met immunotherapie dat... Dus echt, je pakt dan echt het immuunsysteem aan. Dus wat je doet, is dat je eerst een hele kleine dosis, en die bouwen steeds verder op, telkens een heel klein beetje van dat allergeen toedient met tabletten of met injecties.
Een soort gewenning, een microdosering eigenlijk.
Zoals je dat ook wel over pinda-allergie hoort. Hè? Dus dat je door juist hele kleine doses eerst te nemen en dat geleidelijk op te bouwen, gaat je immuunsysteem leren om niet meteen door te slaan de verkeerde kant op, maar begint het langzaamaan te schuiven naar de goede kant.
Maar dat kun je niet zelf.
Dat kun je niet zelf, nee. Want op een gegeven moment worden de doses echt vele malen hoger dan wat je zelf buiten tegenkomt. En er zijn ook bijwerkingen. Je kunt er echt ook weer allergische reacties van krijgen. Maar in uiterste gevallen, ik weet niet of dat ook bij hooikoortsallergie is, maar bij sommige allergieën kun je ook echt in shock raken. Dus dat doe je.
Het is een heel intensief traject dan.
Het is heel intensief. Je moet, dat duurt soms 3 tot 5 jaar. Soms slaat het ook niet aan. En dan besluiten artsen, nou, laten we na een jaar kijken hoe het gaat. Of het wordt sowieso heel veel, moet je terugkomen om te kijken hoe het gaat. En dan stoppen ze ook. Maar als het aanslaat en je bent dus therapie trouw, dat is heel belangrijk, dan kan het zijn dat je echt van je hooikoorts afraakt.
Ja.
Dus dat is een enorme verlichting voor mensen die misschien al 20 jaar.
Maar dan wil ik daar toch tegen inbrengen dat je in die 5 jaar ook ouder wordt. En dat je dus dan misschien vanzelf wel van
dus
je
zegt
hooikoorts.
Zij, kom gewoon vroeg, laat kinderen al beginnen. Als je als kind al last hebt en je weet dat je nog zoveel jaar moet werken, sporten, sociaal leven hebt en daar telkens last van hebt.
Ja.
Begin gewoon vroeg aan die immunotherapie.
Ja, stel je bent boer of tuinman, dan zit je natuurlijk altijd in de buitenlucht.
Misschien hebben boeren ook wel minder vaak hooikoorts, omdat ze al opgegroeid zijn op het platteland.
Ja. En misschien gaan kinderen sommige beroepen minder snel kiezen, omdat ze denken, stomme natuur dan ook.
Ja.
We hebben het nu over serieuze behandelingen voor ook echt een serieuze aandoening dan. Dat lichte ongemak zoals het soms wordt weggezet, dat is wel degelijk heftig. En ook die medicatie die je noemt, brengt die nog weer bijwerkingen met zich mee? Of?
Je bedoelt die antihistaminica?
Ja, en de
corticosteroïden? Ja.
Nou ja, antihistaminica, ik begreep van Sander dat hij ze niet graag neemt omdat hij er suf van wordt.
Nou, ik krijg er ook hoofdpijn van.
Oh ja. Maar je hebt inmiddels een nieuwe generatie antihistaminica en die zijn niet versuffend. Dus als je naar een drogist gaat, dan is het handig om, hè, als je niet zoveel hoort, om die te vragen.
En mijn oplossing is ook om het 's avonds in te nemen, zodat je dus in de nacht de werking hebt en overdag het profijt, zeg maar.
Oh ja, dat heb je zelf dan een beetje uitgevogeld. Want zijn er nog
meer? Dat was advies van de huisarts, ja.
Want zijn er nog meer, hoe noem je dat, strategieën die mensen dan toepassen of ontwikkelen? Ik zit dan nu, we zijn allemaal wat meer mondkapjes gewend de afgelopen jaren. Dat je dat ook kan inzetten tegen hooikoorts?
Ja. Nou ja, kijk, het simpelste is de pollen niet opzoeken. Dus als je weet dat je last hebt, ga je misschien tijdens het bloeiseizoen niet door de weilanden fietsen, maar maak je een strandwandeling.
Of de kat niet knuffelen.
De kat niet knuffelen, je haar misschien wat vaker wassen als je buiten bent geweest. Of je was niet aan de waslijn hangen als het. Dat zijn simpele.
Maar ik zou het wel vreselijk vinden als ik, ik ben dol op de natuur ingaan. En als dat dan niet zou kunnen, of maar heel op beperkte plekken.
Een zonnebril opzetten, je neus insmeren met vaseline. Dan heb je
daar eigenlijk al
eigenlijk een extra barrière.
Ja.
Dus dat zijn er zijn ook allerlei huismiddeltjes. Als je online gaat zoeken, dan krijg je ook de indruk dat je honing moet eten of gin tonics moet drinken. Nou, is dat laatste zou een heel leuk advies zijn, maar het werkt
maar
het is niet
dat
bewezen.
Dan vanwege de hoe noem je dat ook alweer? Wat zit er in de tonic?
De quinine. Maar ten eerste, je krijgt geen koorts van de hooikoorts.
Nee, die naam is in die zin, dus, de tweede deel van de naam is ook een beetje raar, ja. Maar goed, dat zijn dus allemaal niet bewezen huismiddeltjes. En,
pissebedden eten.
Ja, nee. Oh, vreselijk. Ja.
Ja, zo kan ik ook nog wel wat dingen erbij verzinnen.
Ja, dan is het middel erger dan de kwaal, denk ik. Ja.
En neussprays voor een verstopte neus, helpen die ook gewoon?
Nou, de neiging van veel mensen is om van die sprays zoals Otrivin, Nasivin of andere middeltjes met xylometazoline te gebruiken. Artsen hebben het ook wel over otrivinisme, want dat is een verslaving voor heel veel mensen. Als je dat te vaak gebruikt, dan, dan krijg je een rebound effect, zeg maar. Dus dan gaat je neus alleen nog maar open als je die middeltjes ook blijft gebruiken. En bovendien, Otuvin en al die andere merken zijn helemaal niet bedoeld voor hooikoorts. Dus Otuvin zou geen arts je aanraden als je, of vergelijkbare middelen, zal niemand je aanraden als je hooikoorts hebt.
Nee, want ik zit nog weer even aan die blokkers en die lopers te denken. Maar bij dat blokken, dan is gewoon dus ook echt je neusslijmvlies opgezwollen en geïrriteerd. En dan, wat je zegt, dan zou je dus maar de hele tijd Otuvin moeten blijven nemen om dat een beetje te laten slinken. Nee.
Ja, dus je neus gaat dan wel open, maar zodra je stopt met het gebruiken, zit die weer meteen potdicht. En je neiging is dan om het weer te gebruiken en zo kom je er dus niet meer vanaf. Hanneke Oude-Elbrink, die dat in Groningen dus doet met patiënten, die heeft ook heel veel energie gestoken in de samenwerking met huisartsen.
Mm-hmm.
En dan zie je ook dat als artsen het serieus nemen en patiënten op het spreekuur komen met die klachten, dat je ze vaak echt wel goed kan helpen. Maar mensen, zegt zij, doen te hooi en te gras, gebruiken ze hun medicijnen.
Dus zoals ik.
Zoals jij. Ja. Dus ze denken dat er niks aan te doen is. En met een goede begeleiding en kun je heel veel mensen eigenlijk met vrij eenvoudige medicijnen al helpen.
Ja, en daarmee dus ook, wil ik toch nog even terug naar die economie waar we het eerder over hadden. Want dat vond ik ook wel fascinerend. Dat ging in Nederland om 3 miljoen...
3 miljard euro per jaar.
3 miljard euro per jaar.
Ja. Dat is nogal een bedrag.
Ja, en dat is dan alleen in ons land. Maar wat jullie net zeggen van, het wordt wereldwijd, in heel veel landen komen er ook steeds meer hooikoortsklachten bij.
Ja. Ja, maar het is vooral dat je je ellendig voelt. Dat is heel vervelend natuurlijk.
En het belemmert je. Ik bedoel, wat jij zei, als het je belemmert om een bepaald beroep te kiezen of om ergens naartoe te kunnen. Dan je gaat er rekening mee houden. Dus het is toch een belemmering voor veel mensen om...
Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen van mensen mogen en moeten misschien hun eigen klachten ook daarin serieuzer nemen. En niet denken van, ik stel me aan als ik...
Ze moeten niks, maar ze hoeven ook niet te denken dat het hopeloos is en dat er niks aan te doen is.
Nee, maar het is ook het lastige, omdat het dus op een gegeven moment gaat het weer over. Als die stuifmeelkorrels verdwijnen uit de lucht, dan heb je het niet meer.
Nee, dus, dan heb je het nog wel, maar je hebt er geen last meer van.
Nee, precies. Dus dan denk je van, het valt toch wel weer mee. En dan het volgende jaar begint het weer van vooraf aan.
Ja, dan kun je het achteraf een beetje bagatelliseren. En dan op het moment dat het begint, denk je, waarom ben ik niet een paar weken geleden al begonnen met het slikken van mijn medicijnen?
Ja, precies.
En als het regent, is het weer weg, hè?
Dus dat
is
ook dat, ja.
Met al die huismiddeltjes, dat is natuurlijk ook grappig, want je kunt denken dat het werkt, maar... Als het gaat regenen, werkt elk middeltje. Want
dan spoelt de lucht schoon.
Ja. Dan zijn al die korrels, die hangen niet meer in de lucht. Ja. Dus dat is ook gewoon, elk jaar is in die zin, is dan ook onvoorspelbaar.
Er wordt op verschillende pollenmeetstations in de Benelux al 40 jaar gemeten. En dat hebben ze onlangs eens bij elkaar gelegd. Wat ze eigenlijk al wisten was dat het inderdaad zo is dat het seizoen eerder begint en langer duurt. En per jaar kan het enorm verschillen. Dit jaar hebben we een vrij normaal hooikoortsjaar tot nu toe. Dus alles bloeit ongeveer op de momenten die passen bij de tijd van het jaar. Er kan zo'n een warme week zijn, een droge warme week. En dan, schieten de katjes uit de wilgetakken en hebben ineens mensen alweer veel last. Maar dat in de grote lijnen is het hooikoortsseizoen gewoon langer en langer geworden.
En ben jij nou ook meer van regen gaan houden eigenlijk, Sander, in al die jaren dat je hooikoorts hebt?
Nee, dat niet. Nee. Ik ga gewoon ook wel naar buiten en ik ga ook hardlopen als ik merk dat ik er wel last van heb.
Je bent nota bene biologie gaan studeren.
Precies. Dus... het belemmert me niet heel erg eigenlijk.
En wat staat mensen met hooikoorts nu nog te wachten? Hè? Ik bedoel, de lente is net begonnen. We hebben net al gezegd van die boompollen die waren er al in januari. Maar de ambrosia moet nog komen. Hoe ziet het er voor de komende weken uit?
Nou, we hebben nu nog vooral veel boompollen. Of veel, dat hangt natuurlijk af van het weer. En in het voorjaar beginnen de grassen te bloeien. Maar dat is zeg maar de kalender als je naar de vegetatie kijkt. Wanneer komt ongeveer wat? En dan heb je ook nog hele handige websites die eigenlijk als een soort weersbericht de voorspellingen geven. Dus ik kijk nu even op hooikoortsradar. En we hebben... vandaag valt het nog mee en is vooral in het noorden en in het westen van het land is het nog vrij gunstig. Weinig pollen. Maar de komende dagen vanuit het oosten komen er toch redelijk veel pollen aan.
Ja.
En ik zie nu bijvoorbeeld op zaterdag en zondag zijn nog maar hele kleine stukjes aan de westkust en op de eilanden geel. Dus weinig pollen. En dus de rest van de Nederland heeft al vrij veel pollen.
Maar voor de zekerheid misschien toch... zonnebril en mondkapje mee.
Nou, mondkapje ga ik niet op doen hoor.
Zonnebril en vaseline mee.
Of lekker binnen blijven en Netflixen.
Nou, dat ga ik ook niet doen. Ik ga tot lekker naar buiten.
Pollenweervrouw Martine. Martine en Sander, hartelijk bedankt. Sander, ik wens je toch een redelijke hooikoortsvrije lente toe dan in ieder geval.
Ja, dat gaat wel lukken hoor.
Audioredacteur Else van Driel, bedankt voor het maken van deze aflevering. De muziek die je hoort is zoals altijd van het Dudo Quartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!